Een lied van, ik zal deze weer van zetten, dat is handig. Dat is een keer weer. Nou dan. Een lied van Rich Mullins. Ik ben helemaal flabbergasted van Rich Mullins. Zeg maar, doet hij het al? Ja. Doe ik het, ja? Ik ben helemaal flabbergasted van Rich Mullins. Vooral vanwege zijn oprechtheid, zijn passie en zijn prachtige muziek. Dus mocht je nog eens een keer nieuwe muziek zoeken die je nog niet kent, Rich Mullins. Hij is net als Keith Green ooit in een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Een heel stuk later dan Keith Green, maar helaas, deze mannen zijn ons beiden ontvallen, zeg maar, die zulke vol van radicale liefde songs schreven, zeg maar. En Keith Green, wie kent Keith Green? Keith Green, wie kent Keith Green? Oh, ook weinige mensen. Nou, zoek dat ook een keer op. En Rich Mullins, wie kent Rich Mullins al wel? Oh, dat zijn er nog minder. Kijk, dus, mocht je nog eens een keer op YouTube verdwaald raken, zoek dan vooral onder Rich Mullins, bijvoorbeeld. Prachtige liedjes, prachtige liedjes. Goed. Keith Green zei het volgende: van mezelf ben ik het zat om God nog te zoeken, maar ik blijf op mijn knieën. Hij zegt letterlijk, my flesh is tired of seeking God. Ik ben zo moe van het zoeken van God. En ik ben het zo zat om God te zoeken, want ik ben moe, dat. Maar ik blijf op mijn knieën. Ik wil een kind van de Vader zijn die zijn Vader vreugde geeft. Ik wil een kind van de Vader zijn die zijn Vader vreugde geeft. Tot die laatste dag. Ik zou bijna zeggen, tot mijn laatste snik. Mijn denken zit vol met zoveel gedachten. Het is een warboel en het geeft allemaal verwarring in mijn hoofd, maar ik blijf vasthouden en ik zal zegevieren. In het geloof dat ik door hem zal worden gebruikt. Step by step you lead me. God, you are my God. Rich Mullins, dit is dan weer until that final day, tot die laatste snik, tot die laatste dag van Keith Green. En dan zegt hij, amen. Heer, ik vraag het nog één keer. Wilt u mij alstublieft helpen, Heer Jezus? Heilige Geest, maak ons vrij van ketenen die we misschien niet kunnen zien. Kom en maak ons vrij. En die vrijheid is dan niet als ongebreidelde vrijheid, maar die vrijheid is om God te dienen, te kennen, lief te hebben en om mensen om je heen lief te hebben. Vrijheid om lief te hebben. En dat is precies waar deze eerste tekst van die tweeluik, de eerste van de tweeluik, volgende week mag ik er alweer zijn. Jullie worden nog zat van mij. Het eerste van die tweeluik is dat het vanuit je binnenste komt om God te loven. En om God te loven heb je het nodig om hem te zien. Misschien wel juist met de ogen van je hart, waarmee ik wel zeg dat je daarmee zie je beter dan met je natuurlijke ogen. En dat betekent dat je hem zoekt. En dat is mooi. I will follow you all of my days. De eerdere preek die ik hierover deed was op 10 april 2016. Dus we gaan een soort van in de herhaling, maar dan in een tweeluik. God loven. En zij loven God. En dat komt dan uit deze tekst weg. En dat is die daar waar staat in Handelingen vers 43 tot 47. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Zij verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Mooi hè? Eventjes een paar dikgedrukte woorden. Tekenen en wonderen. Er zijn heel veel mensen die vandaag de dag, ik geloof in tekenen en wonderen trouwens. Ik heb ze zelf meegemaakt aan den lijve en dwars door me heen, zou ik zo zeggen. Genezing, mensen bevrijd van demonen, dat soort dingen. Ik heb het allemaal zien gebeuren in mijn leven. Niet elke dag hè, in mijn leven van zo lang, een paar keer. Maar die tekenen en wonderen, er zijn steeds meer mensen die dat vooral willen zeg maar. Als we dan geloven, moeten er ook tekenen en wonderen zijn. Ook dat geloof ik nog wel, maar waarvoor is het? Ga je achter de tekenen en wonderen aan? Of leidt het tot ontzag voor God? Dat is wat hier staat. En dat is volgens mij ook precies de bedoeling. Dat je niet achter de tekenen en wonderen aangaat, maar dat je achter hem aangaat. And I will follow you all of my days. Dat geloof ik. Al mijn dagen wil ik achter u aan. Dan het tweede, zij die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen. Ze waren dus een eenheid en ze hadden alles gemeenschappelijk. Mooi hè? Dus dat je zegt, van, nou, heb je even een bril nodig, mag je die van mij gebruiken? Dat kan natuurlijk niet, maar van grasmaaiers tot belastingpapieren en weet ik het allemaal. In ieder geval, zij waren er voor elkaar. Zij hadden alles gemeenschappelijk en het mocht gewoon gebruikt worden met elkaar. Natuurlijk in goed overleg, en vandaag de dag moet je misschien hier en daar een verzekering afsluiten, dat weet ik niet. Maar wel, snap je? Ik ben pas geleden op New Wine geweest. Daar was ik in de camper van een goede vriendin van Gwenda, die haar helpt bij het kinderwerk. Die wilde dat gewoon om niet, als ik er maar benzine in gooide, uitlenen. Nou, dat vind ik mooi. Zo sta ik zelf ook in het leven. Zo wil ik ook in het leven staan. Zij verkochten hun bezitting en verdeelden de opbrengst aan degene die iets nodig hadden. Je zou kunnen denken van, nou, dat zijn dan mensen die, dat zijn van die armoede monniken, zeg maar. Hè? Die verkopen alles. Tjonge, jonge, jonge, daar hebben ze helemaal niks meer. Wow, wow, wow. Maar dat staat hier ook niet. Er staat hier dat zij verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Dus ze verkochten het om een reden, namelijk om elkaar te zegenen. Snap je? Dat is net weer het verschil. En hoe goed het ook is om als een monnik in de woestijn in een gat te springen en daar je hele leven te mediteren misschien. Het gaat erom dat je elkaar lief hebt en dat je je spullen als het nodig moet zijn verkoopt om het te verdelen. Onder de armen. En niet onder de armen links en rechts. Maar onder de armen met elkaar. Zodat iedereen mag genieten van de zegen die je met elkaar hebt. Ten diepste. En weet je, misschien moet je daarover nadenken. Van ja, wat kan ik daarin betekenen? En dat moet ook van binnen uitkomen. Dat is geen wet. Ik ga je niet vertellen. Dus dan moet jij, als je een dure auto hebt. Misschien wel twee. Moet die ene verkopen. Bladibladibla. Daar gaat het niet om. Snap je? Het gaat om het hart. Dan de tweede. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Zo staat er in de nieuwe NBV-vertaling. Trouw en eensgezind, dat is mooi. Ook die twee horen bij elkaar. Ze kwamen samen in de tempel. Wij hebben geen tempel meer. Die is 70 na Christus voorbij gegaan. Maar de trouw en de eensgezindheid mogen wij nog steeds, ook vandaag, aan de dag leggen. En trouw heeft iets te maken met ook weer van binnenuit. Er zijn heel veel, zeg maar, mensen die dan wel misschien getrouwd zijn, maar de vraag is, ben je ook trouw? Hè? Dat is de vraag. En hoe snel kan het wel niet insluipen als er moeilijke dagen zijn, dat je denkt van, kan gebeuren, ik weet het. En ik ken zat mensen die inmiddels ook weer een scheve schaats hebben gereden, om het zo maar te zeggen. Maar trouw is niet gemakkelijk. Dat is om de drommel niet gemakkelijk altijd. En toch, ik geloof dat in een huwelijk heel belangrijk is, ik geloof dat het naar je kinderen heel belangrijk is en ik geloof dat het naar de gemeenschap heel belangrijk is. Eensgezind en trouw. Moet je dan eensgezind altijd precies hetzelfde denken en beleiden? Moet je het altijd met elkaar eens zijn? Nee, dat wordt er niet bedoeld. Wat er bedoeld wordt volgens mij is de eensgezindheid van wij dienen die ene Heer die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kijk maar in de palm van mijn hand. Daar gaat het om. En soms zie jij het van de ene kant en een ander misschien van de andere kant. Misschien ben jij wat orthodoxer en de ander wat charismatischer. Misschien ben jij wat meer baptist en de volgende wat meer goed gereformeerd. Maar het gaat erom dat je die eensgezindheid kent en daar ook niet iets in de weg laat komen, als het ware. Natuurlijk mag je verschillen van mening, maar op het moment dat het hete hoofd en koude harten wordt, heb je een probleem in de gemeente. En ik kan je vertellen, er zijn heel veel gemeentes die hete hoofden en koude harten hebben vandaag de dag. En dus moet ik mijzelf ook afvragen, hoe sta ik daarin in mijn gemeente? En jullie mogen je afvragen, hoe sta ik daarin in mijn gemeente, in mijn kerk? En wat draag ik erbij aan de verbondenheid en de liefde? Of misschien wel, wat moet ik later bij te dragen aan hete hoofden en koude harten? Zeg maar dat. Trouw. En eensgezind. In een geest van eenvoud en vol vreugde. Dat is ook typisch wat bij God hoort. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk en opgesmukt. Het hoeft allemaal niet zo hoog verheven. Doe maar normaal. Nou ben ik in Groningen, daarover zeggen ze altijd van, die zeggen altijd, doe maar normaal. Dat is gek genoeg. Zei mijn moeder ook trouwens altijd en die kwam niet uit Groningen. Maar ik denk wel dat die eenvoud is van belang. Van groot belang. Het hoort bij het simpele leven. Het gewone leven. Wij moeten allemaal 3 keer per dag, bij wijze van spreken, aan ons eten toekomen. We moeten allemaal een paar keer per dag naar de wc. We zijn hele doodgewone mensen. Ik zat van de week toevalligerwijs zo ongeveer naast onze oude koningin Beatrix. Ik zat vrijdag in Belt-Schutsloot. Dat was zo'n gondelvaart met allerlei mooie gebouwen van bloemen en voor de jeugd. En voor de 13 verschillende gondels die voorbij kwamen. En enig moment komt daar onze oude koningin Beatrix. En die ging dan achter het hek natuurlijk ergens zo op een prachtig mooi platje zitten. En ik zat op de tribune daarnaast. Maar ik denk, weet je wel, ook al ben je niet van adel, ook al ben je niet de regeerder van deze wereld, ook al ben je niet in welke functie dan ook, maar het gaat erom dat we met elkaar juist heel gewoon zijn. En ik denk, ook al ben je koningin, het gaat erom dat je staat gewoon in het leven van elke dag. En laten we dat realiseren. En laten we ook realiseren dat ieder oudere is ooit kind geweest. En er zit nog heel veel van dat kind in die ouderen. En een kind wordt ooit een volwassene die misschien wel burgemeester wordt. Weet ik veel. Snap je? Dus als je zo ook elkaar gaat zien en respecteren, dat is mooi. Eenvoud, maar ook weer vol met vreugde. Ik heb al een keer gezegd dat het woord genade, gen in het Hebreeuws en charis in het Grieks, dat zit in vreugde. Die genade, daar zit vreugde in. Dus heb je genade geproefd, dan heb je vreugde geproefd. Heb je genade geproefd doordat je vergeven bent, dan heb je vreugde geproefd. Nou, dit soort dingen leiden dan uiteindelijk allemaal tot het loven van God. Als je dat gaat proeven, als je dat gaat zien met de ogen van je hart, dan heb je zoiets van, wauw. De meest simpele uiting, zoals ik altijd zeg, van aanbidding, van loven, van prijzen. Wauw. Dat, zij loven God. Daar leidt het naartoe. Maar het begint er ook weer mee. Het is een soort vicieuze cirkel, zou je kunnen zeggen. Een vicieuze cirkel. Het uitwerken van wat je meemaakt, leidt tot verwondering en aanbidding. En die aanbidding en verwondering en eer en lofprijs leidt uiteindelijk weer tot het feit dat je hem mag ontmoeten. En hij mag zien. Omdat je je hoofd en dat je denken en je situatie en in je situatie en in je omstandigheid steeds weer richt op hem. Heb je het moeilijk? Of is het u blij te moeden? Staat er in de Bijbel. Prijs God. Verhoog hem. Aanbid God. Nou, dat is wat hier over staat. En dan word je vanzelf een mens die ook in de gunst komt te staan, maar dat komt dan volgende week. Zij loven God. En dit geloof ik, dit geloof ik. Als het gaat om God loven, geloof ik dat het een wezenlijk belang heeft voor ons allemaal. Hier staat, it's your true identity is how you are, heaven, are known in heaven. Je ware identiteit, je mens zijn dus, zeg maar, je mens zijn, is verbonden met de hemelse. We zijn gemaakt als kroon op de schepping. En op het moment dat we hem herkennen, erkennen en leren kennen, zullen wij onszelf focussen op hem. Ons hart, ons bestaan, ons hele zijn, zullen we ons richten op hem. En dan gaan we zien hoe hij ons bedoelt. En dat is zo mooi, want hij heeft zo'n goede bedoeling met ons allemaal. Onze God is een God van goede bedoelingen. Dat blijkt uit alles wat ik lees in de Bijbel. En dwars door de moeite heen zegt hij, ik maak je sterk. Ik blijf bij je. Ik omgeef jou. Ik bescherm jou. Ik troost jou. Ik vervul jouw leven. Soms ervaar je dat totaal niet misschien. Misschien wel zeker. Dan weet ik wel zeker dat wij hier allemaal zoals we hier zitten, met een bepaalde regelmaat totaal niet ervaren dat hij bij ons is. Dat troost ver weg blijft. Dat genezing of vergeving soms uitblijft. Zo ervaar je dat dan. En op het moment dat wij onszelf richten op hem in loven, dan gaan we zijn identiteit zien, dan gaan we zijn hart ontmoeten. Dan nemen we de tijd om bij hem te zijn. En mogen we ook, terwijl we zijn woord lezen, gaan begrijpen wat hij voor ons bedoelt. Abraham, waar ik net over zong, had goede dagen en moeilijke dagen. Abraham, waar ik over zong, maakte goede keuzes en waardeloze keuzes. Dat geldt voor Mozes precies hetzelfde. Dat geldt voor heel velen die in de Bijbel beschreven staan en in hun wandel met God soms mooie keuzes maakten en soms moeilijke keuzes maakten. Maar steeds als we ons weer richten, zoals zij deden, zoals David doet, zoals Jacob deed, die zelfs ging vechten met zijn God als het ware, en toch vroeg om die zegen. Als we zo onszelf steeds weer uitstrekken, dan wordt dat ons bestaan. Dan wordt dat ons mens zijn. Dan worden wij daarnaar veranderd. En daarom zingen de Joden natuurlijk ook in die prachtig mooie Psalm 100, wat is het ook alweer, 21. Ik hef, zingen we tegenwoordig, maar hier staat dan ik, moet even goed kijken, sla. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Ik hef mijn ogen naar de bergen, zeggen we dan in de nieuwe vertaling. En waarom was dat? Omdat zij naar Gods huis gingen. Want God woonde daar, in Jeruzalem. En dan moesten ze over de bergen heen die om Jeruzalem heen lagen. En dan hieven ze hun ogen op naar de bergen, waar ze nog wel even overheen moeten. En ze zeiden ook misschien wel, we zien er tegenop als een berg. Maar daarna, als we over het moeilijkste punt heen zijn, is daar Jeruzalem en is daar het Tempelplein en is daar de tempel 777 AA te Jeruzalem, postcode van God. Daar woonde hij. Nergens anders woonde hij volgens de Joden. Daar woonde hij. De Heer Jezus heeft daar iets anders over gezegd. Hij zit ook in je hart en daarom mag je hem zoeken. Maar zij hieven en zij sloegen hun ogen op naar de bergen. Waarom? Omdat ze wisten, we zijn onderweg naar God. En dat is die focus die de Joden dus ook aan de dag leggen, het Joodse volk ook aan de dag legt. En zo mogen wij dat van hen leren en meezingen met die 121ste psalm. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft. Blijf je daarop focussen. En dat betekent dat je je hart in lof en in eer en in prijs opheft. En dat je je daarin richt op hem, focust op hem, zouden we vandaag de dag zeggen misschien wel, en hem ontmoet in die tempel. 7777 AA te Jeruzalem, maar ook in je hart. Mooi hè? Heerlijk, neem de tijd. God loven, eren en prijzen, waarom zou je dat dan dus doen? Waarom zou je dat dan ook doen? Nou, dat is omdat hij groot is, zo staat er beschreven. Groot is de Heer, hem komt toe, alle lof. Zijn grootheid is niet doorgronden, staat er bijvoorbeeld in Psalm 145, vers 3. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Of ook wel de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die er altijd al was, door alle generaties heen. Van eeuwigheid zelfs tot eeuwigheid. Er staat eigenlijk meer tijdperk tot tijdperk. Maar wat daar bedoeld wordt, is dat hij er altijd is. Dat is dan ook een reden om te weten dat hij als vader en als zoon en als geest er altijd is bij jou. En dat dus altijd alles voorradig is en dat hij dus bereid is ook om je dat te geven. El Shaddai, Elayona, Adonai betekent, u bent degene die in alle situaties genoeg heeft, die in alle situaties God is, El, God. U bent degene die overvloed heeft. En u wilt het aan ons geven, want zo bent u. Dat is eigenlijk de betekenis van die woorden, als het ware ook. Groot is de Heer. En ach, Jezus, wij verhogen u. Dat is een mooie gedachte en dat moet ook. Maar hoe hoog kan hij zijn om dat wij hem nog hoger kunnen maken, zeg maar. Hij is al zo hoog. Ja, we moeten God groot maken, hè? Hij is al zo groot. En dat is prima om dat te zeggen natuurlijk, hè? Want we weten wel wat we bedoelen. Maar waar het om gaat is, ontmoet ik de grootste? Ontmoet ik de allerhoogste? En kan ik daaruit ontvangen, doordat ik mijn tong, als het ware, met mijn tong uitspreek, vanuit mijn hart, vanuit mijn hoofd, Heer, u bent mijn God. U bent mijn Heer. En wat je dan ziet, wat ik hier nog had bijgeschreven, is, ik geloof ook dat het een eerste levensprioriteit is, om dat te doen. als wij gaan zwijgen, dan wordt het niet wat. Nee, het gaat om opent uw mond, eis van mij. Vrijmoedig, dat zijn de goede gereformeerden die dat nog weten. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En dan is het niet zo in de zin van eisen en proclameren. Maar God bedoelt het met kracht. Laat het me weten. Zoals de Heer Jezus vroeg, wat wil je dat ik u doe? Wat wil je dat ik u doe? En dat is de Vader die dan ook als het ware steeds weer op het puntje van de stoel zit. Klaar om te geven en vraagt, laat het me weten. Wat wil je dat ik je geef? Dat. Bepaal ik dat dan? Nee. Want in Johannes staat bijvoorbeeld, indien wij zien dat wij van u ontvangen, weten wij dat we de gebeden gebeden hebben die we van u verkregen hebben. Beetje lastig, doe ik nog een keer. Als wij zien dat wij iets van u ontvangen, dan weten wij dat we de gebeden gebeden hebben, dat we onze mond geopend hebben, dat we de gebeden gebeden hebben die we van u hebben ontvangen. Dat staat in Johannesboekje, achterin ergens. Ik weet niet precies hoeveel Johannes en welk vers, maar dan mag je zelf nog een keer opzoeken. Huiswerk. Ik geloof erin. Eerste prioriteit van ons leven en wat je dan ziet, het gaat om de ontmoeting. Het gaat om, u bent mijn doel. U bent niet alleen mijn doel, u bent ook mijn bron. Hij is bron en doel. Mooi, hè? Mooi is dat. Dus bij hem mogen we alles halen. Hij die ons geschapen heeft naar zijn beeld. Bij hem mogen we alles halen. U bent mijn bron. En uiteindelijk word ik zoals u bent. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. En dat is dan weer vanuit dat verlangen. Prijzen van God, heb ik geschreven, is nuttig en voordelig voor ons. Voordelig. Dat klinkt een beetje raar misschien, want als je iets voordelig koopt, dan is het meestal afgeprijsd. Wij moeten God niet afprijzen, maar wij moeten God prijzen. Dus het heeft niet iets te maken met, oh, dat is een mooi voordeeltje, maar het betekent iets in de zin zoals ik het bedoeld heb, daar word je beter van. Wauw, dat is winst, dat, zeg maar. Wat je in de portemonnee houdt, als je bij de supermarkt voordelig hebt ingekocht, dat is wat je in de portemonnee houdt. Zo moet het zijn voor ons leven. Daar worden we beter van. Dat is winst voor jou en mij. Voor u en mij. Zo, als wij God prijzen, worden wij herinnerd aan zijn grootheid. Zijn macht en aanwezigheid in onze levens wordt in ons begrip, in ons verstand en in ons hart. Want het kennen van God zit hem weer in het hart. Het begrijpen van God zit hem misschien in ons verstand. En beide is lastig. Maar de combinatie helpt ons, want hij wil zichzelf openbaren aan ons. Loof de Heer, want hij is goed. Bezing zijn naam zo lieflijk van klank. Ik wil onderzoeken, uw lieflijkheid onderzoeken in uw tempel. Prachtig, dat is geen lievigheid, maar lieflijkheid. Zijn schoonheid, zijn zuiverheid, zijn liefde. Loof de Heer. Dat is waar het om gaat. Door lofprijzing wordt zijn kracht in jouw geloof ontladen. Het wordt als het ware uitgestort. Je krijgt het binnen. En dat is precies waar die lofprijzing voor nodig is. Loof de Heere, mijn ziel. Loof de Heere, mijn ziel. En alles wat in mij is, zijn heilige naam. Dat zei David ook. Luister, mijn ziel, je zult God nog loven. En als je dat gaat doen, dan verandert je focus, toch? Zo werkt dat. En dan denk ik over zijn heilige naam. En dan denk ik in één keer aan uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Och Heer, laat het hier gebeuren, in dit rondje. Laat het hier gebeuren, in deze cirkel. En als het daar is, dan zet ik mijn vrouw erbij. Dan laat het gebeuren in deze cirkel. En als dat zo is, dan zet ik mijn kinderen erbij. Laat uw wil gebeuren, uw koninkrijk komen in deze cirkel. En zo wordt die cirkel steeds groter. Mensen die hem loven en verlangen naar zijn zegen in ons bestaan. Want dat gaat daadwerkelijk geloof ontladen, wat ertoe leidt dat God voor jou en door jou in actie komt. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen zelfs, bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Dan zou je misschien wel denken, ik ben geen soldaat, ik ben helemaal niet goed in de oorlog, ik ben geestelijke strijd, gaat mijn pet te boven, zelfs zuigelingen en kinderen, de stemmen van zuigelingen en kinderen, hè? Dat is heel zwakjes misschien wel. Hè? Misschien had er ook wel bij kunnen staan oudere mensen die niet eens meer kunnen lopen en niet eens meer kunnen praten. Zieke mensen die het zo moeilijk hebben. Juist door de stemmen van kleine en of zwakken wordt hij verhoogd en overwint hij. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Hoe mooi is dat? Het prijzen van God transformeert ook de geestelijke omgeving waarin we ons bevinden. 2 Kronieken 5 vers 13 en 14 zegt over lofprijzing: de Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw. En dan vulde dat ook de tempel, het huis van de Heer, dat, die vulde zich met een wolk. Toen ze dat zongen, in 2 Kronieken 5 6 lees je dan inderdaad dat de priesters dat 24-7 zongen, zeg maar. Wel een paar in ploegendiensten, denk ik dan. Maar 24-7, de Heer is goed en eeuwig duurt zijn trouw. Vervolgens vult dan wordt de tempel gevuld, het huis van de Heer, met een wolk. De priesters konden vanwege die wolk hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de tempel, de hele tempel. Nou, dit is natuurlijk een heel uniek gebeuren geweest, waarschijnlijk. Maar het principe van God is dat hij reageert op onze lofprijs en aanbidding. Waar staat het ook alweer in de psalmen? Wat opwekking altijd op een boekje had staan. Als wij hem loven, zal hij zijn zegen aan ons geven. Dat is alsof je een soort poort en een soort, hoe moet ik het zeggen, buis of een soort ladder misschien wel naar de hemel, zoals bij Jacob, opent en zegt: Heer, help. Of Heer, wilt u komen? Of Heer, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden? Of wat je ook maar bidt, opent uw mond en hij gaat reageren. Want zo is hij. Hem loven is de start van Gods actie. Moet je je maar voorstellen dat Daniel, die was aan het bidden. Die moet 3 weken bidden. En pas eindelijk komt daar dan een engel aan, zeg maar. En dan zegt die engel: joh, toen je begon te bidden, ben ik al vertrokken. Alleen ik moest er even een robotje vechten. Geestelijke strijd voeren. Michael. Hij reageert altijd op ons gebed. Ook al ervaren wij een gesloten hemel, een koperen hemel, weet ik het. Hij is altijd met onze gebeden aan de slag. En de kunst is om ons zo op hem te richten. De kunst is om ons zo op hem te richten dat wij de gebeden verkrijgen die hij ons wil geven. U bent mijn bron, u bent mijn doel, mijn hartsverlangen. Lofprijzing is een krachtige daad, krachtige geestelijke daad in het leven van de gelovigen. In mijn optiek eerste prioriteit. Wanneer je God prijst met je hart, heel je hart en heel je ziel en alles wat in je is, zul je daarvan de heerlijke vruchten plukken. Overwinning, kracht, blijdschap en bevrijding. Kortom, je zult zegen ervaren. Ik geloof dat. Ik geloof dat. Dat het ook belangrijk is om dat ook te beoefenen, zeg maar. Dat je daadwerkelijk lofprijs en aanbidding kent ook in je eigen leven. En dat hoeft helemaal niet met liederen. Dat is ook gewoon dat je dat kunt uitspreken. O Heer, hoe groot bent u? Hoe groot zijt gij? En zingen maakt het soms wat makkelijker, dat is wel zo. Maar in de natuur lopen en alle kleuren zien en ontdekken van: wauw, ik zie zo'n schoonheid daar. Het is mij te wonderbaar. En dus ik aanbid mijn God in het heiligdom. Zeg maar dat, actie, reactie. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Loven betekent dat je op onze Heer gericht bent. En dat betekent dat je tijd met hem doorbrengt. Dat je hem zoekt. En dan wordt tijd wordt kwaliteit. Tijd wordt kwaliteit dus. Ik schrijf het dan altijd stiekem met een lange ei. Want tijd wordt kwaliteit. Is gewoon leuker met een lange ei natuurlijk. Maar tijd met hem doorbrengen, beste mensen, leidt tot kwaliteit in mijn leven. Als ik dat mis, dan heb ik minder kwaliteit. Tegelijkertijd ben ik ook een zeef. Dus ik kan niet met de zegen en de kwaliteit van gisteren misschien. Maar heb het vandaag net zo hard nodig dat ik zeg: u bent mijn bron. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. En zij loven God om kwaliteit te worden. In het Joodse denken is het ook zo, in het hele Joodse gebedsdenken, zeg maar, is het ook zo dat je bidt vooral om hem te ontmoeten, maar vervolgens gaat het er ook om dat we transformeren. Dat we veranderen. Dat we veranderen naar zijn beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid door zijn geest, zegt Corinthiërs dan. Maar dat we veranderen. Bidden betekent dus niet alleen maar amen, doei. Maar bidden is de woorden verstaan die hij je wil geven. In zijn aanwezigheid zijn en blijven. En niet naar je amen gelijk weglopen. Ja, misschien wel naar je amen gelijk gaan eten dan. Dat wel natuurlijk. Zo het eten zo koud. Maar dat je het ook daadwerkelijk je bewust bent van tijd met hem doorbrengen die ons transformeert. Vanuit het Joodse denken is dat heel sterk zo. En ik reed vanmorgen langs, daarom vroeg ik het aan jullie, het dialysecentrum Noord. Even terug, hè, op de snelweg geloof ik. En toen dacht ik van ja, wat mooi, heb ik al wel eens eerder gezegd, hè, dat je een soort van bloedtransfusie nodig hebt eigenlijk. Het bloed van de Heer Jezus, dat tot ons komt, hè, in de vrucht van de wijnstok. En als we dat tot ons nemen, dan zet dat iets in gang in ons lichaam. Maar geestelijk gezien hebben we het zo nodig dat we steeds weer zuiver bloed krijgen. Dat we steeds weer een transfusie hebben van de bron van alle leven, van de bron van alle liefde. Daar gaat het om. Kwaliteit dus. En dan zegt 2 Petrus dit, 2 Petrus 1, vers 2 en 3. Genade zij u en vrede. In overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dus alles in overvloed, hè? Daar heb je het weer, El Shaddai. Zijn goddelijke macht heeft ons alles, heb je het weer, geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft en door zijn majesteit en zijn wonderbaarlijke macht. Genade, vrede, overvloed. Alles gegeven, kennis van God en van Jezus. Dus je moet niet een vage kennis zijn van onze Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar je mag kennis aan hem hebben. Hart en denken. Hart en hoofd. Die kennis. Zo van belang. Ik had honger en je vormde een team waarmee je de menselijkheid behandelde en je besprak mijn honger. Dankjewel. Ik werd gevangen gezet en je kroop zachtjes naar je kapel in de kelder om te bidden voor mijn vrijlating. Dankjewel. Ik was naakt en in gedachten bedacht je dat eigenlijk niet zo zedelijk was. Ik was ziek en je knielde en dankte God voor jouw goede gezondheid. Ik was dakloos en je liet me een preek horen over de geestelijke schuilplaats van de liefde van God. Ik was eenzaam en je liet me alleen achter om voor me te bidden. Je lijkt zo heilig en zo tevreden. Je lijkt zo dicht bij God, zo blij met je christelijk geloof. Maar ik ben nog steeds hongerig en eenzaam en koud. Dus waar zijn je gebeden heen gegaan? Wat voor verschil hebben ze gemaakt? Wat baat het een man om zijn gebedenboek door te nemen als de rest van de wereld schreeuwt om hulp? Het kan zijn dat al ons geloof niet zoveel daadwerkelijk verandert in ons leven en of in het leven van een ander. Maar als wij leren loven en bidden en prijzen en bidden en aanbidden hebben alles met elkaar te maken, dan worden wij veranderde mensen die vrij worden om lief te hebben. Om lief te hebben. En ik weet niet hoeveel er van u zo nu en dan dat eenzame gevoel hebben. Of ergens onderaan de maatschappelijke ladder bungelen en denken, ach, ik heb ook niks. Ik weet niet hoeveel er van u ziek zijn en misschien denken, ik hoor nooit wat. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat op de wereldschaal er velen zijn die daar last van hebben. En hoe kan het zijn dat als wij Jezus belijden, dat we geen kwaliteit aan de dag leggen in ons leven? Onze God is een God van zuiverheid, heiligheid, liefde en recht. Hij wil dat het mensen goed gaat. Dus de vraag is, heb ik ook impact in de hemel? Als ik bid uw koninkrijk komen, mag onze God dan ook zeggen, ik ga jou gebruiken als instrument. Als ik bid, och Heer, de velden zijn wit om geoogst te worden. Dat hij mag zeggen, mag ik jou gebruiken
als instrument in mijn hand, zodat mensen mij leren kennen. Als je bidt, uw wil geschieden, ben je dan ook bereid om daadwerkelijk te zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mij, leid mij, breek mij waar het moet, vul mij waar het kan. En ik wil u volgen alle dagen van mijn leven. Hoe ben je bekend in de hemel? Zij loven God. En volgende week gaan we dan verder over de gunst die we eens mogen zijn. Zij stonden in de gunst van de mensen om hen heen. Amen.